In het oorspronkelijke manuscript dat Johannes heeft geschreven, is er geen verdeling in hoofdstukken en ook geen verdeling in versen. Dat is pas veel later gekomen met de boekdrukkunst. En soms heb je wel de, of beter gezegd, zetten deze indelingen in hoofdstukken een klein beetje op een verkeerd been. Ook hier in Johannes hoofdstuk 10, met Johannes hoofdstuk 10 begint wel een nieuw hoofdstuk, maar begint eigenlijk geen nieuw onderwerp. In die zin dat Johannes 9 vers 41 en Johannes 10 vers 1 direct op elkaar aansluiten. De woorden voorwaar, ik zeg u, beginnen in het Johannes evangelie nooit een nieuw gedeelte. Maar geven veel eer een verdieping, een uitlegging op wat reeds voordien is gezegd, zo ook hier. Hier hebben we gezien in Johannes hoofdstuk 9 bij de genezing van deze blind geboren man, dat de fariseeën, die de leiders waren van de synagoge waar deze man blijkbaar ook naartoe ging, dat deze mensen gewoon het teken dat gebeurd is, de genezing van deze blindgeborene, hoe uniek ook, gewoonweg pertinent afwijzen. En zelfs aan het eind van het verhaal, deze blindgeboren man, die nu genezen is, uit de synagoge werpen. En de Heer Jezus gaat dan juist deze man opzoeken, hebben we de vorige maal gezien. En spreekt dan ook tot deze man, en met heel bijzondere woorden, gelooft u in de Zoon des Mensen? Deze man, totaal ontgoocheld in zijn geestelijke leiders, zoekt natuurlijk ja, te geloven en uit te zien, beter gezegd, naar deze Zoon des Mensen, deze lang beloofde leider van Gods volk die zou komen. En hij zegt tegen de Heer Jezus, wie is gij, hè, dat ik in hem, opdat ik in hem geloof? En dan wijst de Heer Jezus op zichzelf en spreekt hij openlijk tot deze man, dat hij werkelijk de Zoon des Mensen is. En dan zien we dat er daar nog andere mensen rondstaan, met name diezelfde leiders, die de woorden die Jezus tot deze man spreekt, heel persoonlijk naar zich toe halen, want de Jezus zegt tegen deze blindgeboren man in vers 39, tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien zouden zien, en die zien blind worden. En zij die van de fariseeën bij hem waren, hoorden dit en zeiden tot hem, zijn wij soms ook blind? Jezus nu zei tot hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu zegt u, wij zijn niet, dus blijft uw zonde. En daarmee zien we dat deze fariseërs niet alleen blind zijn voor wie dat de Heer Jezus is, maar als leiders ook leidslieden van blinde mensen zijn. Zij zelf zijn geen goede leiders, om het met de termen te spreken van hoofdstuk 10, Jezus is de goede herder, maar zij zijn boze, slechte herders. En het is juist een schril contrast met deze herders dat de Heer Jezus nu zich voorstelt als de goede herder. En daarmee bedoelt hij niet te zeggen van, in contrast tot jullie, slechte leiders van het volk, ben ik een goede leider. Nee, hij bedoelt heel duidelijk te zeggen van, ik ben de goede herder. En daarmee bedoelt hij te zeggen dat hij de lang verwachte herdersvorst is, die door God beloofd was over zijn volk. Zoals we de vorige maal hebben gezien, en vorige maal ben ik al een klein beetje beginnen met de achtergrond te schetsen van de, zeg maar, het idee van een herder en herdersvorst. En daar hebben we gezien dat enerzijds in Ezechiël hoofdstuk 34 de Heere zelf aangeeft dat er een dag zal komen dat hij zelf zal ingrijpen, zelf zal omzien naar zijn schapen, zelf zijn schapen zal verzorgen, zelf zijn schapen die verstrooid zijn zal samenbrengen, en dat hij over die schapen één herder zal aanstellen. De ware David, de ware herdersvorst. Zo zullen ze één kudde met één herder worden. Dus daar in Ezechiël hebben we gezien dat enerzijds de Heere zichzelf de herder van zijn volk noemt, en anderzijds dat er gewezen wordt op een herder die zal komen naar het beeld van David, de herdersvorst, die door God een man naar zijn hart wordt genoemd, en die het volk heeft geleid, zo lezen we in de psalmen, met kundige hand. En David is de voorafspiegeling van die herdersvorst die zal komen. En dat is nu wat de Heer Jezus zegt van zichzelf. Eigenlijk, als hij spreekt over zichzelf als de goede herder, is dit een openlijke belijdenis dat hij de ware Messias is. Hier zegt hij openlijk, ik ben de Messias, de lang verwachte koning die zal komen in de eindtijd. Nu, om dit gedeelte nog goed, nog beter te kunnen begrijpen en te zien wat de Heer Jezus hier zegt, gaan we in deze momenten ook nog een stukje verder graven in het Oude Testament. Want het beeld van de herder, God de herder over zijn volk, is een van de oudste en meest bekende beelden in de schrift. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Ook in het Nieuwe Testament zien we dat bijvoorbeeld de schrijver van de Hebreeënbrief ook de Heer Jezus voorstelt als de opperherder. En Petrus spreekt ook over de Heer Jezus als de herder. En in de eerste, in de begintijd van de kerk, ik zal het zo maar zeggen, was dit beeld van de Heer Jezus, de herder, een heel vertrouwd beeld en een heel geliefd beeld. De eerste afbeeldingen van christelijke kunst, die gevonden zijn in de catacomben bijvoorbeeld in Rome, zijn allemaal afbeeldingen van een herder. De Heer Jezus wordt niet zoals we misschien zouden voorstellen vanuit de Rooms-Katholieke achtergrond voorgesteld op het kruis. Nee, dat is pas veel later. De eerste afbeeldingen die we vinden van de Heer Jezus, is de Heer Jezus als de herder. Ik heb er een paar gevonden op het internet, heel oude, uit de tweede helft van de eerste eeuw. En als ik je laat rondgaan, dat is er eentje hiervan in de catacombe die gevonden is. En dat andere is ook een afbeelding uit de tweede eeuw. Dus het, de idee dat de Heere de goede herder is, is iets dat al van in de begintijd van de kerk heel sterk leeft en tot de verbeelding spreekt. En ook in het Oude Testament werd de Heere als herder beschouwd. En de vroegste sporen die we daarvan vinden in de Bijbel, vind je in het boek Genesis. Ja, je leest dat zo heel snel over, ik toch althans, verbaasde mij, ik had het nog nooit eens op gelet. Maar de eerste die spreekt dat de Heere God zijn herder is, is, heeft iemand een idee welke aartsvader het zou kunnen zijn? Mozes is geen aartsvader. Jacob. Iedereen zal zeggen, ah ja, als we het gaan lezen. Genesis 48. Dan vinden we dat Jacob de twee zonen van Jozef zegent. En vers 14, voor het verband ga ik beginnen te lezen. Toen strekte Israël zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de jongste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij legde zijn handen kruiselings, ofschoon Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zeide, God, voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, en nu komt het, God, die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang, tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft uit alle nood, zegen deze jongelingen, enzovoort. Zie je dat Jacob de Heere zijn herder noemt? En ook in hoofdstuk 49, als hij de zegen uitspreekt over zijn zonen, dan zegt hij in vers 22 over Jozef de volgende woorden. Een jonge vruchtboom is Jozef, een jonge vruchtboom aan een bron, zijn takken stijgen boven de muur uit, de boogschutters hebben hem getergd, beschoten en vijanden bejegend, maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig, door de handen van de machtige Jacobs, daar de steenrots Israël zijn herder is. Zie je dat? Dat vond ik zo mooi om opnieuw terug te zien, dat je zo vroeg al ziet dat aartsvader Jacob de Heere als zijn herder beschouwt. Nu, dat heeft ook te maken, met het feit dat in de oudheid zowel goden als koningen vaak als herders werden genoemd, of als herders werden bestempeld. En het beeld van een herdersvorst is eigenlijk een vorst die de absolute soevereine macht heeft. Een almachtige koning, of een almachtige god, maar kleine he dan, in het geval van de goden van de oudheid. Maar zo werd naar hem gekeken als een oppermachtige herder, die alle macht heeft en die soeverein is en die heerst over zijn onderdanen, zoals een herder zich ontfermt en de baas is over zijn eigen kudde. Die alles te zeggen heeft over zijn kudde, over zijn volk. Alle macht heeft hij. Want waarom nu juist het beeld van een herder en een kudde? In tegenstelling tot andere vormen van veehoederij zijn schapen eigenlijk uniek. Bijvoorbeeld als je iemand hebt die paarden fokt, en zo'n paardenkweker kan een hele kudde paarden hebben en zich daarover ontfermen, maar paarden, als je die paarden loslaat in de wildernis, dan kunnen paarden perfect overleven. Dat is geen enkel probleem. Ja, natuurlijk niet de koeien zoals wij die kennen, die zijn verder doorgefokt, maar de koeien die men had in de dagen van Abraham in het oosten, die koeien kon je bijvoorbeeld loslaten in de wildernis. Die dieren konden perfect overleven. En dat in grote tegenstelling tot schapen. Schapen zijn dieren die je niet in het wild aantreft. Schapen kunnen niet zelfstandig en alleen leven. Schapen zonder een herder zijn een heel gemakkelijke prooi. Als schapen, zeg maar, de kudde verliezen en geïsoleerd raken, wat gaan ze doen? Ze gaan niet zoeken om zelf een weg terug te vinden, of ze gaan gewoon beginnen meewarig te blaren en ze gaan ze neerleggen, maar ze weten totaal niet wat ze moeten doen. Ze kunnen hun weg nooit niet terugvinden. Als schapen bijvoorbeeld in een gracht sukkelen en op hun rug komen te vallen, dan blijven ze gewoon op hun rug liggen. Schapen kunnen nooit meer recht komen. Ze kunnen niet op hun eigen, vanuit hunzelf terug op hun poten gaan staan. Iemand moet ze op hun poten zetten. Schapen, dan moet je hen leiden. Hè. Je ziet dat de herders gaan leiden naar grazige weiden. Dat is niet alleen dat ze moeten de weg gewezen worden waar er voedsel voorhanden is. Maar schapen zijn er eenmaal van die dieren, ze zouden alles eten. En met schapen moet je heel goed oppassen. Ik weet het nog ook als kind, bij ons thuis hadden we schapen, we mochten nooit niks laten slingeren in de weide, want schapen zouden alles opeten. Het zijn niet van de slimste dieren. Maar het toont aan hoe totaal afhankelijk dat schapen zijn van een herder om, voor hun zorg, voor hun onderhoud. Niet alleen qua voedsel, maar ook om bescherming. Schapen zijn hulpeloze dieren, kunnen zichzelf niet verdedigen. En daarin is natuurlijk een perfect beeld dat je ziet hoe dat wij ook mensen heel hulpeloos zijn, uit onszelf, helemaal niet voor onszelf kunnen zorgen. Een kind dat geboren wordt, is het meest hulpeloze wezen dat er is op aarde. Alle dieren die geboren worden kunnen heel snel, een klein schap of een klein paardje, een vullen dat geboren wordt, kan al na een paar uren recht staan en zelfstandig zogen van de moeder. Ik heb nog nooit geen kind zien springen naar de moederborst. Een kind is volledig hulpeloos. Een mens is het meest hulpeloze wezen dat geboren wordt. En daartegenover zie je die herder en een schaap, en die herder die zich over alles ontfermt voor een schaap. Een herder moet heel zijn leven opofferen voor zijn schapen. Een herder heeft nooit gedaan. Hij moet altijd zich ontfermen over zijn schapen. En daarin is hij een heel prachtig beeld van de soevereine, almachtige God die zich ontfermt over zijn eigen schepselen. Dat is het beeld dat je hebt bij een herder. En die schapen hier is in de schrift. En dat is het beeld dat je ook al terugvindt in de oudheid. Maar om terug te komen tot het gedeelte, eigenlijk is Johannes 10 een heel bijzonder gedeelte. De Heer Jezus vertelt hier niet een gelijkenis. Het is een beeldspraak, een soort allegorie dat hij gebruikt. Maar een allegorie die veel betekenend is. waarin dat je moet heel goed kunnen volgen, want als je goed gelezen hebt, zie je dat het beeld verspringt. Eerst zegt de Heer Jezus dat hij de goede herder is, dat hij de herder is die langs de juiste weg tot de schapen komt. Hij klimt niet over de muur zoals de dieven en de rovers, maar hij gaat via de deur en hij roept zijn eigen schapen naar buiten. Dat is het eerste beeld dat je krijgt. Maar dan zie je, wanneer de toehoorders niets van deze beeldspraak begrijpen, dan zie je in vers 7 dat de Heer Jezus verandert. En dan spreekt hij over zichzelf als de deur van de schapen. En er zijn heel veel uitleggers die daar heel veel moeite mee hebben met die beeldwisseling. En niet goed weg mee kunnen hoe dat komt dat de Heer Jezus eigenlijk van beeld verandert. Want als de mensen het niet begrijpen, dan zou je denken, oké, dan gaat hij verder, zoals we in andere schriftgedeelten vinden, gaat hij meer uitleg geven over wat dat hij bedoelt. Maar hier zie je dat hij verspringt van beeld. Nu, dat is iets waar we straks over gaan nadenken, dat is wel heel bijzonder om dat te zien, maar een keer dat je het ziet, is het beeld heel, heel duidelijk. Dus het eerste wat Jezus gaat doen, is te zeggen dat hij de herder is van de schapen. In vers 2 staat er in de Telos-vertaling, eerst moet ik daar een kleine correctie doorvoeren, er staat, maar wie door de deur binnen gaat, is een herder van de schapen. Een moet daar de zijn. Het is niet zomaar een herder van de schapen. Hij is de herder van de schapen. Omdat er geen andere herder is. Er is maar één ware herder. Het is de goede herder. Waarom dat zo belangrijk is, zal duidelijk blijken uit het feit dat die schapen horen maar naar één stem. En dat is de stem van een herder. Ze kennen geen andere herder. Alleen maar die ene herder. En dat moeten we goed vasthouden. Dus we vinden hier in dit gedeelte een dubbel beeld. Jezus die zichzelf ziet als de deur tot het eeuwige leven, dat is het tweede gedeelte van die beeldspraak. En het eerste gedeelte zien we Jezus, de goede herder. En waarin is hij nu de goede herder? Als je goed gelezen hebt, dan heb je gemerkt dat er iets is wat over de goede herder gezegd wordt dat keer op keer terugkomt. Heb je het opgemerkt? Waarom is Jezus de goede herder? Wat onderscheidt hem? Dat hij juist de goede herder is.
Schapen kennen.
Schapen kennen hem. Ja, maar wat is het kenmerk van die herder zelf? Eén specifiek kenmerk wordt 3 keer genoemd in dit gedeelte. Dat is, straks gaan we over die stem spreken. Nou, stel dat je straks zegt.
Hij leidt.
Ja, maar het is nog dan niet. Waarin, David was, is het model voor, de herder, voor die herder hier, hè? Dat heb ik al gezegd. Wat staat er van David dat hij zo'n goede herder was? Waarom is hij niet bang om tegen Goliath te vechten.
Hij beschermde
ze. Hij was bereid om zijn leven te wagen voor zijn schapen. En wat doet deze herder hier? Meer. Maar David waagde zijn leven. En daar zie je dat de Heer het beeld veel verder drijft. Omdat, kijk, een herder in het Midden-Oosten kan zijn leven in de weegschaal werpen om zijn schapen te verdedigen. Maar een keer dat hij zelf zou omkomen bijvoorbeeld, zeg maar, in die strijd tegen een beer, ja, dan is die kudde nog meer aan haar lot overgelaten. En is slechts uitstel van executie. Dus die kudde is daar in principe niet mee gebaat als die herder het leven verliest. Dus het beeld wordt hier veel verder gedreven en Jezus zegt juist de goede herder te zijn, omdat hij zijn leven aflegt voor die schapen bewust. Hij kiest ervoor om voor hen te sterven. Want door voor hen te sterven, verzekert hij voor hen het eeuwige leven. En daar is hier dat beeld veel verder gepusht wordt. Dus dat het kenmerk is, blijkt in vers 11, kijk maar eens, Ik ben de goede herder. De goede herder legt zijn leven af voor de schapen. Zie je? Kijk ook maar in vers 15. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken, en ik leg mijn leven af voor de schapen, zegt de Heer Jezus. En ook nog eens in vers 17. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. Zie je dat? Iedere keer terug wijst de Heer Jezus daarop. Hij is de goede herder, omdat hij bereid is om te vrijwillig zijn leven af te leggen voor zijn schapen. Er is niemand die hem zijn leven zal afnemen. Nee, hij zal het zelf afleggen voor zijn schapen. En dat is heel bijzonder om dat te zien. Want daarin betoont de Heer Jezus heel duidelijk dat hij meer is dan een gewone herder, zoals er zoveel herders in het verleden zijn geweest die zich moesten ontfermen over de kudde van de Heere God. Later gaan we daar nog meer over zien in het Oude Testament. Dus het eerste wat hij doet, of waarin dat hij zich onderscheidt van anderen, is dat hij de herder is, want hij gaat langs de voordeur binnen. En daarom heeft hij ook goede bedoelingen. Iemand die de schapen kwaad wil doen, gaat niet langs de voordeur binnen gaan, want er wordt hier gesproken dat er inderdaad een wachter is. En zo was het altijd in een herdersdorp, zeg maar, in een herdersdorp, waar de schaapherders s'avonds naar binnen kwamen, werden al die kudden samengeleid in één schaapstal. Ja, die kudden waren ook niet zo groot. De meeste herders hadden tussen de 20 en de 40 schapen zo, niet veel meer, als er maar één herder was. En vandaar het mooie beeld hier, dat er een intieme band bestaat tussen de herder en die schapen. En het verschil tussen die herder en zij die de schapen kwaad willen doen, is dat het uiteraard zij niet langs die deur binnen gaan. Want hij die ze moet bewaken, want zo gebeurde het ook, schaapherders gingen daar rusten en ze huurden iemand anders in, gezamenlijk. Want veel herders brachten hun kudde samen en ze huurden iemand om 's nachts, zeg maar, te waken over die kudde, een wachter. En natuurlijk, die wachter wist perfect wie zijn kudde daar allemaal zaten, dus een vreemde zou hij nooit niet binnenlaten. Dus wie een vreemde was en die wilde schapen roven, moest over de omheining klimmen. En dat is wat de Heer Jezus zegt. Ik ben geen indringer, ik ben de ware herder. Ik ben de goede herder, want ik kom langs de deur binnen. En waaruit blijkt dat ik de herder ben, uit het feit, en zoals al gezegd is hier, en dat is natuurlijk heel bijzonder, dat de schapen zijn stem horen. En dat is heel bijzonder, want zoals we al gezien hebben, kan er niemand tot de Heer Jezus komen, tenzij iemand onderwezen is van de Vader. We hebben dat gezien in Johannes hoofdstuk 6. Het is de Vader die iemand kennis moet geven om te zien wie dat de Heer Jezus is en om hem waarlijk te kennen. En dat is het beeld dat de Heer Jezus ook gebruikt. Net zoals een herder heel vertrouwd is met zijn schapen. En van zijn 20 schapen dat hij heeft, van elk schaap wel een heel verhaal kan vertellen, en van elk schaap een naam heeft, want het is bekend van die herders in het Midden-Oosten dat ze elk schaap een naam geven. En die herders, als ze naar 's morgens naar die stal gaan, dan roepen ze die schapen bij namen, één voor één. En als die schapen hun naam horen en die stem van die herder erkennen, dan komen ze naar buiten. En ze hebben zelfs geprobeerd, ze hebben dat testen mee gedaan, dus iemand anders, een vreemde, die net dezelfde kledij aantrekt, die de kledij aantrekt van de herder, waarmee dat de schapen vertrouwd zijn, en die ook gaat, en die dezelfde naam roept, en de schapen reageren niet in die zin dat ze horen naar die stem. Integendeel, ze worden bang. Dus er is een hele bijzondere band tussen die schapen en die herder. Er is een intimiteit. En dat is ook zo bijzonder in dit gedeelte, dat er een intieme band is tussen die herder en die schapen. Die herder kan ronduit vertellen van elk schaap, alle gebeurtenissen. Hij kent zijn schapen door en door. En die schapen weten hun herder en ze volgen alleen maar zijn stem. Dus het beeld is zo dat er hier veel schapen samen zitten, maar alleen die schapen die de stem horen van hun herder gaan uit door die schaapspoort naar die herder toe. Net zoals we gezien hebben bij die blindgeborene, dat hij degene is die gehoor geeft aan de Heer Jezus en tot hem komt en zijn discipel wordt. Want het beeld van die schaapskooi hier, het beeld dat de Heer Jezus hier toont, die schaapskooi is Israël. Het is Israël onder het Judaïsme. Dat is hier die schaapskooi. En de Heer Jezus is die herder die predikt, ja, en zijn dienst doet onder het volk, onder de zijnen, hebben we gezien. Maar de zijnen hebben hem niet erkend, het is Israël, maar toch zijn er tot geloof gekomen. En die worden hier aangeduid als zijn schapen. En hij zelf haalt die schapen uit, te midden van al die andere schapen. En hij leidt ze naar buiten. Ziet u, dat staat er ook heel uitdrukkelijk in vers 3. Hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en leidt ze naar buiten. Hij gaat die schapen uit die kudde gaan halen en hij zet ze volledig apart. Het beeld gaat later verder waarin dat de Heer Jezus zegt dat hij nog andere schapen heeft in vers 16. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn, die niet van Israël, het historische Israël zijn, die nu op dat moment onder het Judaïsme, zeg maar, daar was, waaronder dat de Heer Jezus geboren werd. Nee, hij heeft nog schapen van een andere stal, en ook die moet ik toebrengen. En ook zij zullen naar mijn stem horen, ze zullen één kudde, één herder worden. En daarin zie je dat de Heer Jezus hier veel meer voor ogen heeft, dan enkel maar dat gelovig overblijfseltje te isoleren uit Israël. Maar hij wijst al vooruit naar wat er straks zal gebeuren. Door zijn discipelen. Zij zullen degene zijn die straks zullen uitgestuurd worden onder de volkeren om al die andere schapen te verzamelen. Schapen uit een andere stal. Dus niet mensen die oorspronkelijk, zeg maar, uit Israël komen, maar mensen die uit andere volkeren komen. En hier zie je dat de Heer Jezus al spreekt over de grote zendingsopdracht die hij aan zijn discipelen zal geven. Zijn missie, zijn zending, had alleen maar betrekking tot Israël. Maar die andere schapen zouden straks zijn discipelen gaan verzamelen uit de volkeren. En dat geeft de Heer Jezus hier al aan. Dus je ziet eigenlijk, dat het beeld dat de Heer Jezus schetst, is het gelovig overblijfsel, uitleiden uit Israël, en dat gaat op zijn beurt een nieuwe messiaanse gemeenschap vormen, wat wij dan noemen de kerk. Dat is wat de Heer Jezus hier aangeeft. Nu is het mooi om te zien dat dat uitleiden uit die stal, en hij zelf voorgaan, die de kudde voortgaat, beter gezegd, dat je dat beeld ook al terugvindt in het Oude Testament. Als God eertijds zijn volk uitleidt uit Egypte en daarvoor herders aanstaat, Mozes en Aaron, dan worden ze ook zo genoemd. God leidt zijn kudde uit Egypte en hij voert ze onder de herders Mozes en Aaron in de woestijn. Kijk maar eens bijvoorbeeld in Psalm 77. Vers 21, het laatste vers. Gij leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Zie je dat? En ook in Psalm 78, vers 52. Hij liet zijn volk als schapen optrekken, leidde hen als een kudde door de woestijn. En uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 63, in vers 11. Hij zelf streed voor hen, maar hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Waar is hij die de herders zijner kudde voerde uit de wateren? Zie je dat? De leiders worden hier genoemd, die voorhingen aan de kudde die door de Rode Zee heen hingen. Waar is hij die zijn heilige geest in hun binnenste gaf, die zijn luisterrijke arm aan de rechterhand van Mozes deed gaan, die voor hen de wateren kliefde, om zich een eeuwige naam te maken, die hen deed gaan door de waterdiepten. Zie je dat? Hoe dat de Heere Mozes en Aaron ziet als zijn herders, die hij vervuld heeft met zijn geest, en die hij, zeg maar, aan het hoofd van zijn kudde zette, om ze te leiden in en door de woestijn. En daar houdt het beeld niet op. Ook degene die Mozes opvolgt, wordt ook op dezelfde manier bestempeld. En wie volgt er Mozes op? Jozua natuurlijk. Jozua leidt het volk in het beloofde land. En nu moet je kijken naar nummer 27. Een heel belangrijke passage omdat deze woorden die we hier gaan lezen van Mozes profetische woorden zijn. Want Jezus is allemaal dezelfde naam. En de dat komt van Jozef. Jozua, Yeshua, Jezus is één en dezelfde naam, dat weet ik. Nummer 27, vers 15. Vers 15. Toen sprak Mozes tot de Heere: de Heere, de God der geesten van alle levende schepselen, stellen over de vergadering een man die voor hun aangezicht uitgaat en die voor hun aangezicht ingaat, en die hen doet uittrekken en hen weer terugbrengt, opdat de vergadering des Heeren niet zij als schapen die geen herder hebben. Zie je dat? Toen zeide de Heer tot Mozes: neem u Jozua, de zoon van Nun. Zie je dat? Dus die woorden die Mozes hier spreekt, en de noodzaak die hij ziet, dat Gods volk een herder nodig heeft, een herdersvorst, een leider die hen leidt, om hen te doen ingaan en uitgaan, belangrijke uitdrukking, zullen we straks nog zien, vinden hun uitvervulling natuurlijk in Jezus Christus. Dus hier zie je dat niet alleen Jozef, of beter gezegd, Mozes en Aaron herders genoemd worden die dit volk moeten leiden, maar ook Jozua genoemd wordt als diegene die het volk van God zal moeten leiden in het beloofde land en een vorst zal zijn wanneer hij aan de macht komt. Dus dat is het mooie dat je hier ziet, dat de eindvervulling van deze woorden in de Heer Jezus is. Hij is die goede herder, de ware Jozua, die het volk in de eeuwige rust zal inleiden. Want je weet wel, Jozua moest het volk van God in het beloofde land inleiden. Hij heeft ze wel letterlijk in dat land ingeleid, zegt de Hebreeënbrief, maar hij heeft ze niet ingebracht in de rust die God voor zijn volk had bereid. Degene die het volk in de ware rust inleidt, is de ware Jozua, Jezus. Hij is de ware rustbereider. Hij is degene die het volk van God zal inleiden in die eeuwige zegen. Daar gaan we straks nog meer over zien, want er zijn heel wat dingen die hier samenkomen. Dus nummer 27, dat ingaan en de uitgaan vind je hier, houd dat in je achterhoofd, want dat is heel belangrijk. Dus niet alleen werd Jozua zo genoemd, als een herder, of bestempeld als een herder die Gods volk moest leiden, maar de profeet Micha, kijk maar eens aan de profeet Micha, en Micha hoofdstuk 2. Micha vers 12, waar er gesproken wordt over de eindtijd, over het herstel van Israël, dan zegt de Heer dit door zijn profeet: voorzeker zal ik u, o Jacob, en uw geheel bijeenbrengen. Voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Zie je dat? Overblijfsel van Israël. Ik zal hem bijeenbrengen als schapen in een kooi. Heel belangrijk, onthoud dat goed. Als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen. De doorbreker trekt voor hen op. Zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit. En hun koning trekt voor hen uit en de Heere aan hun spits. Zie je dat? Ook hier weer datzelfde beeld en die vermenging. De Heere die naar zijn volk zal uitzien en een koning die aan de spits zal gesteld worden. Hetzelfde wat we ook zagen in Ezechiël hoofdstuk 34. Dus hier zie je dat er door deze profeet Micha een vergezicht wordt gegeven dat God uiteindelijk zelf zijn overblijfsel zal uitredden en zijn volk zal leiden door een koning die hen zal voorgaan. En zie je, als de Heer Jezus spreekt over de goede herder, dat dat beeld heel duidelijk terug te vinden is in het Oude Testament en dat de Heer Jezus veel meer wil zeggen dan: ik ben gewoon een herder. Hij leidt die schapen uit Israël en hij vormt ze, hij leidt ze in de weide en ze vormen een aparte kudde zoals we hebben gezien. In eerste instantie wordt er in Micha gesproken natuurlijk over een overblijfsel. Maar we gaan zien, en dat is natuurlijk het probleem, we gaan zien dat de vervulling van de profetie altijd de belofte overstijgt. In eerste instantie, als er gesproken wordt over de eindtijd, dan wordt er altijd gesproken over Israël, het herstel van Israël, het herstel van Jeruzalem, het herstel van de koninklijke heerschappij over Israël, en de Heer die opnieuw zijn naam zal doen wonen in de tempel. Er wordt altijd geprofiteerd, zeg maar, naar het beeld dat de mensen hadden van Israël op zijn hoogtepunt. Israël in het beloofde land, onder het bestuur, zeg maar, van David en Salomo. Dat is het hoogtepunt. En als de profeten spreken over de toekomst, dan spreken ze altijd maar beelden uit het verleden die de mensen kennen. En eigenlijk wordt heel de geschiedenis van het, zeg maar, van Israël, vanaf de uittocht uit Egypte tot, zeg maar, het hoogtepunt van Salomo, David en Salomo, wordt heel die geschiedenis door de profeten steeds weer opnieuw gebruikt om te spreken over de toekomst. Omdat die profeten al gezien hebben, en dat hadden ze al heel snel door, dat wat Israël overkwam in dat alles en alles dat er gebeurde, uiteindelijk een afschaduwing was van wat straks in volkomenheid zal gebeuren. En zoals alles daar in termen van één volk gesproken wordt, zien we dat de vervulling niet alleen voor Israël is. De Heer Jezus, als hij komt, is hij niet het licht van Israël, maar is het licht van de wereld. Hij komt niet om alleen de schaapjes uit Israël te verzamelen, nee, hij heeft schapen ook van anderen, uit andere volkeren, en die zal hij allemaal samenbrengen en één grote kudde van maken. Eén herder, één kudde, dat is Gods plan. En dat overstijgt wat beloofd is in het Oude Testament. En ik hoop dat je dat gaat beginnen zien. Dat wat de profeten zeggen altijd een vooruitwijzing is in de dimensies dat de mensen kennen vanuit Israëls geschiedenis op dat moment, maar waarvan dat de vervulling altijd verre en verre de beloftes overstijgt. Goed, dat even terzijde. Dus Jezus, om terug te keren, is de ware Jozua. En hij is degene die ze buiten leidt, zoals we gezien hebben. Nu, deze beeldspraak wordt niet begrepen. En er wordt nadrukkelijk gezegd, eerst in vers 4 en vers 5, dat de schapen alleen maar naar zijn stem horen. Ze kennen die herder. En het mooie om te zien is, dat, zoals we al geleerd hebben in de voorgaande hoofdstukken, die schapen die de Heer Jezus roept, ja, die schapen zelf zijn allang al voorgekend. Ze zijn door de Vader gegeven aan de Zoon. Ik heb al gelezen in Johannes hoofdstuk 6 en geleerd in Johannes hoofdstuk zelf. En door de Heer Jezus zelf die het toch heeft onderwezen. Daar hebben we gezien dat allen die tot Jezus komen een geschenk zijn van de Vader aan de Zoon. Dus hij kent ze. En van het moment dat ze door de Vader getrokken worden, horen ze de stem van de Heer Jezus en kennen ze zijn stem, omdat ze van Gods wegen onderwezen zijn en ze volgen hem. En ze zullen naar niemand anders luisteren, zegt de Heer Jezus. Dat vind ik ook bijzonder vertroostend, dat wanneer de Heer aan zijn kudde herders geeft, want hij heeft geschenken aan zijn kudde, hij heeft herders, hij heeft herders, leraars, profeten wordt er genoemd. Wanneer de Heer herders geeft, profeten geeft, dan zullen zijn schapen altijd, zijn echte schapen, de stem van hun meester herkennen door de stem die klinkt van die herders die hij gebruikt. Naar geen anderen zullen ze luisteren, zegt de Heer. Ze kennen zijn stem. En als het goed is, zullen de schapen de stem van de Heer horen door zijn dienstknechten. Dat is zo. En ik vond dat heel vertroostend, omdat mensen vaak bang zijn dat, en zoals de Heer heeft gezegd, zullen er in de eindtijd misleiders komen. Maar hier zien we dat de Heer uitdrukkelijk zegt dat zijn schapen alleen maar horen naar zijn stem. De uitverkorenen, zij die bij de Heer Jezus behoren, die hem gegeven zijn als een geschenk van de Vader, zullen niet misleid worden. Zij horen alleen maar de stem van hun Heer. Nu als de Heer Jezus deze dingen spreekt, dan begrijpen de mensen, begrijpen die leiders niet wat de Heer Jezus tot hen spreekt. Ze verstaan het niet. Ze begrijpen de beeldspraak niet. En dan gaat de Heer Jezus veranderen. Hij spreekt nu over het feit dat hij de deur van de schapen is. Vers 7, Jezus dan zei opnieuw, voorwaar, ik zeg, ik ben de deur van de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur, als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden, en dat wordt er gezegd, en hij zal ingaan en uitgaan en weiden vinden. Heel belangrijk om te zien wat er hier gebeurt. Jezus stelt nu zichzelf voor als de deur van de schapen. Het eerste beeld dat we krijgen is een herder die schapen uitleidt en hij brengt ze en hij zet ze apart. Hij leidt ze in een weide. Hier krijgen we een verandering van beeld. Het lijkt erop alsof de Heer Jezus wilt tonen dat zijn kudde in een schaapskooi apart gezet wordt. En de deur, de ingang tot die schaapskooi, om deel te krijgen, om deel uit te maken van die schaapskooi, is Jezus zelf. In elk geval, wat we heel uitdrukkelijk kunnen zien, is dat de Heer Jezus zelf zegt dat hij de enige weg is tot behoudenis. Hij is de deur, en wie door die deur binnen gaat, zal behouden worden. Vers 9. Dus, het gaat erom dat Jezus duidelijk aangeeft dat de enige weg tot behoudenis hij zelf is. Maar eenmaal je deel krijgt aan die behoudenis, dan wordt er gesproken over ingaan, dan wordt er gesproken over uitgaan en weide vinden. Nu, ik geloof dat er hier heel duidelijk bedoeld wordt dat de Heer Jezus stelt dat hij die schapen die uitgeleid zijn, vormt tot één nieuwe kudde. En die kudde zit een veilig, geborgen in een schaapskooi, waarvan hij zelf de deur is. En ik geloof, dat ga ik proberen ook aan te tonen, dat de Heer Jezus daarmee wel duidelijk zeggen, dat hij degene is die het nieuwe verbond, de grondslag is van het nieuwe verbond. Want die woorden hier ingaan en uitgaan, hebben vooral betrekking, dat zullen we zien, op het Oude, in het Oude Testament, op de zegeningen van het Oude Verbond. Daar wordt er ook gesproken over ingaan en uitgaan. Ik ga dat straks laten zien. En ik geloof heel duidelijk dat de Heer Jezus hier wil zeggen van, kijk, al de mijnen horen mijn stem, ik leid ze uit, en ze gaan binnen in de zegeningen die God voor hen heeft bereid, de zegeningen van het Nieuwe Verbond, die aangekondigd zijn in het Oude Testament, maar de enige manier om deel te krijgen aan dat nieuwe verbond, om deel te krijgen aan die behoudenis, de enige deur, de deur tot die behoudenis, dat ben ik zelf. En waarom stel ik dat zo uitdrukkelijk, waarom zegt de Heer Jezus dat zo uitdrukkelijk? Omdat in tegenstelling tot het oude verbond, waarvan Mozes de middelaar was, op de berg Sinaï, hoe werd dat verbond gesloten? dat verbond werd bezegeld met bloed. Het bloed van het verbond werd over die mensen gesprenkeld toen dat verbond gesloten werd. Dat weet je toch nog wel, denk ik. Mozes las de wet voor en hij besprenkelde het volk met het bloed van een dier dat geslacht werd om dat verbond te bezegelen. Ik kan dat lezen in Exodus hoofdstuk 20. Mozes is de middelaar van dat verbond en hij bemiddelt tussen God en het volk. Hij is de middelaar van de oude verbond, maar de oude verbond wordt bezegeld met het bloed van dieren dat hij besprenkelt op hen. Maar het nieuwe verbond, daarvan is de middelaar Jezus Christus. En wat maakt dat verbond onverhankelijk en dat verbond eeuwig, is het feit dat de Heer Jezus dat verbond bezegelt met zijn eigen bloed. Dat is de grondslag van dat verbond. Dat zegt hij ook de Heer Jezus heel uitdrukkelijk als hij op die laatste avond, voordat hij zeg maar gekruisigd zal worden gaan sterven, als hij de avondmaal ook instelt. Kijk maar eens goed, Lucas 22. In vers 20. Dus eerst dankt de Heer voor de beker, maar dan zegt hij in vers 20. Evenzo de drinkbeker na de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond. In mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Zie je dat? Is het nieuwe verbond in mijn bloed. Een tijdje geleden hebben we de profetieën overdacht in Jesaja over de knecht des Heren. En eigenlijk was dat daar ook al aangekondigd, dat God met zijn dienaar een verbond zou sluiten. En ik wil dat toch nog een keer tonen, dat is belangrijk om die dingen te zien. Want als we die achtergrond niet kennen, begrijpen we niet de details van wat Jezus heel uitdrukkelijk ook hier wil zeggen. Kijk maar eens in Jesaja hoofdstuk 40. Excuseer, 42. Ja, verkeerd. Dan zegt de Heer tot zijn dienaar, en daarom denkt Israël ook altijd, en nu nog de Joden als zij dat zijn die knecht des Heren, omdat er gezegd wordt, in Jesaja 42, vers 6, ik, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u komt het, u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der naties. Zie je? De Heere heeft zijn dienaar gesteld tot een verbond voor Israël, voor het volk staat er, en tot een licht der natiën. En ook bijvoorbeeld in Jesaja 49, en dan ga je ook diezelfde beelden zien die we al op andere plaatsen hebben gezien, in 49 vers 8, voor het verband. Zo zegt de Heere, ten tijde des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen. Ik zal u behoeden, en u stellen tot een verbond voor het volk, zie je dat? Om het land weder te herstellen, om verwoeste eigendommen weer tot een erfdeel te maken, om tot de gevangenen te zeggen, gaat uit, tot hen die in de duisternis zijn, kom tevoorschijn. Aan de wegen zullen zij weiden. Zie je terug weer het beeld van schapen. Op kale heuvels zal een weide zijn. Ze zullen hongeren, nog dorsten. Woestijngloed, nog zonnesteek zal hen treffen. Want hun ontfermer zal hen leiden en hen voeren aan waterbronnen. Zie je datzelfde beeld? De Heere die zich voorstelt als een herder, een ontfermer die hen zal uitleiden. En het wordt gezegd ten aanzien van, kijk maar hoofdstuk 49, de knecht des Heren staat erboven, tweede profetie. Aangaande de knecht des Heren. En die profetie loopt verder in vers 8 hebben we gezien. Dat hij hem zal stellen tot het nieuwe verbond. Dus het nieuwe verbond wordt gesloten in Jezus Christus. Hij is degene waarmee God dat verbond zal sluiten. Dus begrijp je nu. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de deur van de schapen. Dat je met Jezus een geloofsrelatie moet hebben. Door geloof moet verbonden zijn met hem. Om deel te krijgen aan de zegeningen van een nieuwe verbond. Begin je dat te zien? Dat is het hele punt hier. Het nieuwe verbond wordt niet gesloten met Israël. Ja, het wordt gesloten met de ware Israël. En de ware Israël is Jezus zelf. En doordat dat verbond met hem gesloten wordt, zijn allen die door geloof met hem verbonden zijn, krijgen zij deel aan die beloften van dat nieuwe verbond. Dat is wat Jezus ook zegt als hij het avondmaal viert. Het is de beker van het nieuwe verbond. Het bloed dat voor u vergoten wordt, zegt hij tegen zijn discipelen. Dus zijn discipelen vormen die nieuwe messiaanse gemeenschap waarmee de Heer Jezus, zeg maar, of beter gezegd, waarvan dat de Heer Jezus de herdersvorst is en waarvan dat hij de zekerheid voor de basis, de alle zegeningen van een nieuw verbond, hun deel zijn. Heel belangrijk om dat te zien. Want, nu ga ik tonen, er wordt gesproken over ingaan en uitgaan. En kijk maar eens in het boek Deuteronomium. Dus we hebben al gezien dat er over Jozua gesproken werd over ingaan en uitgaan. Hij zal die vorst zijn die hen zal leiden, die herdersvorst, in het beloofde land en zal over hen zal ontfermen. Maar nu in Deuteronomium zou ik willen lezen, hoofdstuk 28. Deuteronomium hoofdstuk 28. En we gaan lezen vanaf vers 1. En dan zie je daarboven dat er staat zegen en vloek. Dat zijn de zegeningen opnieuw die opgesomd worden wanneer het volk gehoorzaam zullen zijn aan Gods verordeningen van het eerste verbond. Ja, verbond dat gesloten is op de Sinaï wordt hier vernieuwd net voor het volk het beloofde land intrekt. Eigenlijk het woord Deuteronomium, weet je wat dat betekent? Tweede wet. Nomos is wet en Deutero, ja, je herkent daar het woord, het getal deu, twee in het Frans. De tweede wet, dat is eigenlijk wat Deuteronomium wil zeggen. De tweede wet. Omdat de wet, zoals hij gegeven is op Sinaï, hier door Mozes, hebben we al overdacht, ook als we de tien geboden overdenken, door Mozes opnieuw wordt, zeg maar, voorgehouden aan het volk, en uitgewerkt met het oog op een verblijf in het beloofde land. En dan wordt aan het eind van het boek Deuteronomium de zegen en de vloek voorgehouden aan het volk van God. Ze zullen zegen krijgen als ze gehoorzaam blijven aan de verordeningen die God geeft aan zijn volk. En dan staat er in vers 1, 28 vers 1, indien hij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God, en al zijn geboden die ik u heden opleg, naastig onderhoudt, dan zal de Heer uw God u verheffen boven alle volken der aarde. De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden. Indien gij luistert naar de stem van de Heer uw God. Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem en de vrucht van uw vee. De worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee. Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog. Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en gezegend zult gij zijn bij uw uitgang. Zie je dat? Het wil zeggen, gezegend zijn bij uw ingang en uitgang, het wil zeggen dat het volk van God, net zoals schapen, bij hun ingang en hun uitgang, bescherming zullen vinden, voedsel zullen vinden, alles zullen vinden wat dan noodzakelijk is om een goed leven te leiden. Dat is wat er bedoeld wordt met uw ingang en uw uitgang. Het is het beeld van een kudde die gebruikt wordt. Schapen gaan in de schaapstal om de nacht veilig door te brengen. Daar zijn ze veilig van alle vijanden. Daar kunnen ze rusten en genieten ze de bescherming gedurende de nacht. Ze gaan uit overdag om weide te vinden, om te drinken. En daar worden ze door een herder geleid naar grazige weiden en naar rustige wateren. Zie, dat is hetzelfde beeld dat ook David gebruikt in Psalm 23. Schapen hebben een gezegend bestaan wanneer ze bij een ingang en bij een uitgang de zorg genieten van hun schaapherder. Bij nacht worden ze beschermd van alle vijanden. Ze kunnen rustig slapen. Overdag kunnen ze rustig in de grazige weiden vertoeven. Ze moeten voor niks opschrikken. En ze worden naar rustige wateren geleid. Waarom rustige wateren? Ja, roofdieren gaan bij uitstek postvatten bij wateren. Waarom? Omdat alle dieren moeten ooit komen, moeten ooit drinken. En dan worden ze belaagd, dat zie je ook vaak in National Geographic, dat heel wat roofdieren zich ophouden bij waterplaatsen, plaatsen waar dieren komen drinken. Omdat ze daar uiteindelijk hun prooien gemakkelijk kunnen aanvallen. Maar, zoals David zegt, gij leidt uw schapen naar rustige wateren. Schapen moeten met niks inzitten. Hun herder waakt perfect over hun welzijn. Hij leidt ze naar grazige weiden. Ze hebben alles. Hij zorgt voor alles. Dus hier het ingaan en het uitgaan duidt eigenlijk de gezegende toestand aan van die mensen die, zeg maar, het verbond gehoorzaam zijn. Ja? Het zijn die beelden die gebruikt worden. Ingaan en uitgaan uit de schaapskooi. Maar, ja, ingaan is om te rusten. En uitgaan is om de dag door te brengen. Het betekent het ganse bestaan. Ja, het ganse leven van de schapen. Ingaan en uitgaan. Ja?
De schaapskooi is van het feit dat ze een plas worden als ze overnacht.
Ja, voor hem tot. Ja, dat ze rusten en overnachten en bescherming genieten gedurende de nacht. Dat is de gedachte. Ja. Dus als er gesproken wordt, als Jezus spreekt over ingaan en uitgaan, dan bedoelt hij hier heel uitdrukkelijk die zegeningen. Daar kan je niet van onderuit, dat is overduidelijk, denk ik. Ja. En dat hij dan ook zichzelf de goede herder noemt, die zich ontfermt over het ingaan en het uitgaan, dat vind je zelfs ook al terug. Ik vond dat heel mooi om te zien, ik had dat ook nog nooit zo gezien. Kijk maar eens bij de grote koning Salomo. En 2 Kronieken hoofdstuk 1. Ja, sorry dat we een beetje veel moeten door de schrift fietsen. Maar het is belangrijk om die dingen te zien. Zodat je een heel goed beeld krijgt van wat de Heer Jezus over spreekt. En 2 Kronieken hoofdstuk 1. Daar lezen we dat Salomo bidt nadat hij de Heere heeft geofferd. In vers 6 zien we dat hij bidt. En Salomo offerde daar voor het aangezicht des Heeren op het koperen altaar dat bij de tent der samenkomst behoorde. En hij offerde daarop 1000 brandoffers. Dan vers 7. In die nacht verscheen God aan Salomo en zeide tot hem: vraag, wat zal ik u geven? Toen zeide Salomo tot God: gij hebt mijn vader David grote goede tierenheid bewezen en mij in zijn plaats koning gemaakt. Heer God, laat nu uw woord tot mijn vader David bewaarheid worden, want gij hebt mij koning gemaakt over een volk talrijk als het stof der aarde. En u moet zien wat hij zegt: geef mij thans wijsheid en kennis, dat ik voor dit volk kan uitgaan en ingaan. Want wie zal dit grote volk van u kunnen richten? Dus zie je hoe dat Salomo zich ziet als koning, als de herder van Gods schaapsvolk, die hen inleidt en hen uitleidt. Andere woorden, die zich volkomen ontfermt over de zorg van de schapen van de Heere God. Dat is de bedoeling hier. Diezelfde gedachte, zoals we zagen in het boek Deuteronomium. Ja, je staat er niet bij stil bij die details, maar ze vertellen heel veel over wat de Heer Jezus hier wil laten zien. Dus er wordt hier nogmaals, als de Jezus spreekt over zichzelf als de deur van de schapen, ziet hij zichzelf als de enige weg tot de behoudenis. Ziet hij zichzelf als de enige deur om deel te krijgen aan de behoudenis, daaraan verbonden alle zegeningen die God beloofd heeft onder het nieuwe verbond. Ja? Allen die ingaan door die deur, zullen ingaan en uitgaan en weide vinden, zullen niks tekort komen. Hun herder, de grote opperherder, zal zich over hun welzijn ontfermen. Ja? Is dat een klein beetje duidelijk? Maar voor velen is dat natuurlijk wel iets nieuws. Die grazige weiden, wat je hier vindt, dat is iedere keer ook weer een beeld dat opduikt als de Heere spreekt over de definitieve zegeningen, de belofte die hij heeft wanneer hij in de eindtijd zijn volk zal herstellen. We hebben dat al gelezen, dacht ik, in Ezekiel 34, nog heel kort, dat wij de vinden, dat kan je daar zien. Ezekiel Ezechiël 34. Vers 23. Dan zal ik één herder over hen aanstellen, zegt de Heere over zijn volk, die hen weiden zal, mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal een herder zijn. Ik, de Heere, zal hen tot de God zijn en mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden. Ik, de Heere, heb het gesproken, en zie, nu wordt er ook hier gesproken van een verbond. Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten en het wild gedierte uit het land wegdoen. Dus ze zullen geen vijanden meer hebben. Zodat zij veilig kunnen wonen in de steppen en slapen in de bossen. Ik zal die, ja alle wat er rondom mijn heuvel ligt, tot een zegen stellen. Zie je dat? Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd. Zegen brengen, de regen zullen het zijn. Het geboomte des velds zal zijn vrucht geven en het land zijn opbrengst. Veilig zullen zij in het land leven. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. Zie je dat? Dus het liggen in grazige weiden, het rust genieten, is een vrede die hen die uiteindelijk kenmerkt wanneer er geen vijanden niet meer zijn. En de volle, vette zegeningen die het deel zijn aan hen die naar die weide gebracht worden. Dus zie je dat de Heer Jezus hier ook over spreekt in die termen. Hij spreekt over de zegeningen die verbonden zijn met het ingaan en het uitgaan en het weide vinden. Het zijn vette, mooie, vet gemeste schapen die een mooi gezegend bestaan leiden. En zo is het ook voor een ieder die deel gaat uitmaken van die kudde van de Heer Jezus. Hem ontbreekt niets. Dat betekent niet dat we alle materiële voorspoed hebben, maar de Heer zorgt voor ons. Hij ontfermt zich over ons. Hij zorgt dat we niks tekort komen. Want hij wil dat we leven hebben en het overvloedig hebben. En vanaf vers 10 schetst de Heer Jezus nu het contrast met dieven. De dief komt, zegt de Heer Jezus, niet om te stelen en te slachten en te verderven. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder legt zijn leven af voor de schapen. Daarmee wijst de Heer Jezus terug naar die herders, die nietswaardige herders, die fariseeën ook blijken te zijn. Zijn zij bekommerd om het welzijn van de kudde? Nee. We hebben gezien dat zij heel uitdrukkelijk deze blinde man buiten werpen. Maar de Heer Jezus wil dat zijn schapen het goed hebben, het overvloedig goed hebben, en daarom zal hij zijn leven voor hen afleggen. Daarom is hij die goede herder. Hij gaat voor hen sterven. Hij is geen huurling. Want een huurling, ja, is iemand die ingehuurd wordt. Zijn schapen zijn de schapen waar hij moet voor zorgen. Dat is zijn eigendom niet. Maar de goede herder, zijn schapen zijn zijn eigendom. Zie je dat? 12, wie huurling is en geen herder, wiens eigendom de schapen niet zijn, ziet de wolf komen en laat de schapen achter en vlucht. De wolf rooft zijn verstrooide schapen. Wat zal de Heer Jezus straks als hij gevangen genomen wordt in de Hof Gethsemane zeggen? Als ze komen met knuppels en stokken om hem gevangen te nemen, wat zal hij zeggen? Ja, maar hij zal zeggen: laat deze gaan en niet mij. Gaan we zien. Laat deze gaan. Hij gaat zelf voor zijn schapen de prijs betalen. Hij is niet bang van die mensen die als een horde wolven afkomen op zijn klein kuddeke. Hij gaat zelf mee met hen. Hij laat zich gevangen nemen en zijn schapen kunnen vrij uitgaan. Dat is wat de Heer doet. De huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Maar ik ben de goede herder en ik ken de mijne. En dat is wel bijzonder. Alhoewel dat het beeld van een herdersvorst een almachtige, oppermachtige vorst is, die alles touwtjes in handen heeft, van wie de schapen allemaal afhankelijk zijn, ziende dat er tussen die herder en die schapen een bijzondere relatie is. Jezus zegt: ik ken de mijne. En hoewel dat hij zo'n oppermachtige, hoogverheven herder is, is hij toegankelijk meer dan wie ooit. Want hij kent ons allemaal door en door. Niemand van ons heeft geheimen voor hem. Hij kent alles van ons bestaan. En hij heeft zo'n intieme relatie met hem. En die relatie is intiem en heel bijzonder. Waarom? Hij zegt tegen Jezus in één adem: En de mijne kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Zie je dat? De relatie tussen die herder en zijn schapen is niet zomaar een relatie, nee. Die relatie is gebaseerd, is gefundeerd in die eeuwige relatie tussen de Vader en de Zoon. Wat had de gereden daarmee bedoeld te zeggen? Gaan we later nog zien. Hier wordt dat maar enkel aangeraakt. Later gaan we daar nog uitvoerig bij stilstaan. Maar zie je hoe uitnemend de intimiteit is tussen die herder en die schapen? De intimiteit is gebaseerd op de intimiteit tussen de Vader en de Zoon. Zo intiem zal die band zijn die we zullen genieten met de Heer Jezus in alle eeuwigheid. We zullen Hem kennen zoals wij gekend zijn. We zullen Hem op een heel bijzondere, intieme wijze kennen. Net zoals de Vader zijn Zoon kent, zo mogen wij ook de Heer Jezus kennen. En Hij kent ons. Dat is heel bijzonder, vind ik, in dit stuk. En daarom zegt hij, ik leg me even af voor de schapen. En ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik toebrengen. En ze zullen naar mijn stem horen. En ze zullen één kudde, één herder worden. Zie je dat? De Heer Jezus heeft dat als doel voor ogen. Israël is niet het einddoel. Israël is het middel, de weg waarlangs het einddoel bereikt wordt. Van meet af aan hebben we, zie in de schrift, dat de Heere alle volkeren op het oog heeft. En niet alleen Israël. Als Abraham geroepen wordt, zegt hij dat door zijn nageslacht alle volkeren zullen gezegend worden. Het nageslacht van Abraham, de ware Isaac, is Jezus Christus. En daarvan wordt het duidelijk gezegd in de Galatenbrief, dat die zegen die beloofd is in Abraham, door Jezus Christus tot alle volkeren reikt. En dat is ook wat we hier zien, dat de Heer Jezus duidelijk aangeeft, dat zijn missie niet alleen bestemd is voor de stal van Israël, maar dat hij ook nog schapen heeft uit andere schaapskooien. En die schaapskooien moeten allemaal bereikt worden. En die schapen moeten, net zoals hij hier aangeeft, allemaal uitgeleid worden. En allemaal samengebracht worden in die ene grote schaapskooi, door die ene deur waarvan hij de deur is, zeg maar. En ze moeten één kudde en één herder worden, zoals we gelezen hebben trouwens ook in Ezechiël. En daarvoor was de Heer Jezus, om dat te verwezenlijken, bereid om te sterven. Vrijwillig, vers 17, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. Kijk, daarin is de Heer Jezus de ware oppermachtige herder. Waarom? Ja, elke schaapherder zou kunnen zijn leven afleggen voor zijn schapen. Maar welke schaapherder kan zijn leven ook weer opnemen? Geen enkele. En daarin betoont hij zijn almacht. Hij kan niet alleen zijn leven afleggen voor zijn schapen, maar hij neemt het ook weer op. De dood geeft geen macht over hem. Het leven dat hij wil geven aan zijn schapen zal blijken onaantastbaar te zijn door de dood, want hij zal de dood overwinnen. Hij zal leven en onverhankelijkheid aan het licht brengen, en het is dat leven dat zijn schapen deelachtig worden. En al wie het eeuwige leven heeft, ook kan sterven, omdat de natuurlijke dood is nimmer het einde. Jamais. Want het leven dat hij ons geeft, is onaantastbaar voor de dood. En dat geeft hij zelf bewezen, door uit de doden weer op te staan. Ik heb macht het af te leggen en heb de macht het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Zie je dat de Heer Jezus ook zegt, daarom heeft de Vader mij lief? Dat betekent niet dat de Vader de Heer Jezus lief heeft omdat hij bereid is om zijn leven af te leggen. Nee, nee, nee. Wat de Vader en de Heer Jezus lief heeft, wordt voor ons zichtbaar doordat hij juist zijn leven aflegt voor de schapen. Wat de Vader al van alle eeuwigheid in zijn Zoon ziet, en wat hij zo kostbaar vindt, wordt nu voor ons mensen gezien, wanneer de Heer Jezus juist zijn leven had afleggen voor de schapen. Dat komt juist tot uiting, wanneer hij gaat sterven. En is het niet juist dat, broeder en zuster, dat ook ons aantrekt? Is het niet omdat hij zijn leven uitgiet voor ons in de dood, dat we hem lief krijgen? Is het niet juist dat we ook gaan bewonderen, en dat we hem gaan lief krijgen zoals de Vader hem lief heeft? Dit is nu juist het mooie van dit gedeelte. Dat de schaapherder zo machtig is, zo groot, zo heerlijk. Hij zal de herdersvorst zijn van alle volkeren. Uit alle volkeren zal hij zich een kudde verzamelen, waar hij over zal heersen. Maar het mooie is dat hij niet als herdersvorst hoog verheven en ver zal zitten op een troon, ontoereikbaar voor de mensen. Maar dat hij met alle schapen, die hij allemaal kent, één voor één, en hij kent ze bij name, een intieme band geeft. Zo'n band, zo'n relatie, als er van alle eeuwigheid is tussen de Vader en de Zoon. En dat is zo bijzonder. En ik hoop dat dat ons aanspreekt. Want het beeld van die herder en die eindtijd, dat vind je niet alleen hier terug. En ik wil nog eindigen met twee tekstjes. Eentje uit Openbaring. Openbaring hoofdstuk 2. Vers 26, waar het tot de gemeente Antiatira wordt gezegd. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, die zal ik macht geven over de volken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zie je, hoeden is een term voor schaapherders. Als potterbakkersvaders worden zij verbrijzeld, zoals ook ik de macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wat zegt de Heer Jezus? Eindelijk is die belofte hier, dat hij de grote herdersvorst die straks zal regeren, al de zijnen die getrouw zijn en overwinnen, tot het eind, straks mee met hem zullen mee mogen regeren. Dat is de belofte die hier gezegd wordt over de volkeren. Ja? Die tekst komt nog een aantal keer terug in het boek de Openbaring, dat de Heer Jezus bestempeld wordt als degene die zal hoeden met een ijzeren staf. Het spreekt over zijn heerschappij, over zijn regering die hij straks zal voeren. Maar ik wil bovenal eindigen met één tekstje dat ik nog vergeten was, maar ik vind het wel heel mooi om mee te eindigen, omdat we soms dat lied ook zingen. Psalm 121. Je zal direct wel zien waarom. Ik hoop dat die psalm nu een extra dimensie voor u krijgt van nu af aan. Vers 1. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, nog de maan des nachts. De Heere zal u bewaren voor al het kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. En nu komt het. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. Mooi, als je dat ziet. Hij is de opperherder van onze zielen. Die waakt over ons welzijn. Die nimmer sluimert. Hij valt niet in slaap. Hij beschermt ons. Hij is als een schaduw aan uw rechterhand. Een schaduw wijkt nooit, hè. Als je in de zon loopt, ooit al je schaduw verloren onderweg. Kan niet, hè. Zo zal de Heere nooit van ons wijken. Niets zal ons overkomen. Hij zal ons bewaren voor alle kwaad. Hij zal ons uitgaan en ons ingaan bewaren. Tot in alle.